Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Matteüs 15. De kerkdiensten voor zondag 13 maart in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A. van de Wind voor te gaan. In die dienst zal ook de voorbereiding op het heilige avondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas voor te gaan. Er is in deze dienst één collecte en deze is bestemd voor de kerk. De collecte wordt bij de uitgang gehouden, u mag uw gave ook overmaken. De kerkraad beveelt de collecte hartelijk in uw belangstelling aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. De kerkraad wenst u en jou en alle die online bij deze dienst betrokken zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het prijzen van de Heere als de hoorder van de gebeden. We zingen het tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hij hoorde mijn gebeden. Tweede vers van de derde psalm. Nadat we ons geloof hebben beleden, gaan we zingen van het gebed des Heren. En daarvan het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Het vijfde vers van het gebed des Heren. Op deze middagavond, gemeente, beleiden we ons geloof. En dat doen we in verbondenheid met de kerk van de Reformatie. We beleiden ons geloof met zondag 50 van de Heidelbergse Catechismus, waarin vraag 125 de vraag luidt: wat is de vierde bede? En dan luidt het geloofsantwoord: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat wil zeggen, wil in alle behoeften van ons lichaam voorzien, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige bron van alle goeds zijt, en dat nog onze zorg en moeite, nog uw gave ons ten goede komen, zonder uw zegen. En dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen afwenden en op u alleen stellen. Laten we samen hier in de kerk en thuis met ons verbonden het aangezicht van de Heer zoeken in gebed. Laten we bidden. Wat een machtige woorden zijn dat op deze woensdagavond, Heere. Uw zegen die maakt blij en rijk. Uw zegen. Dat wil toch niet anders zeggen, uw erbij zijn in ons leven, in ons werk, in onze bezigheden. Uw goedkeuring, uw genade in Christus, dat geeft grond onder ons bestaan. En uw genade geeft ook glans aan ons leven. Juist ook als er bij ons sprake kan zijn, door welke omstandigheden dan ook, van verdoffing. Op deze biddag mogen we tot u spreken, Heere. En dat we mogen spreken en dat u luistert, dat is al een zegen op zich. Want we willen het ook eerlijk tegen u zeggen, Heere, als u zou zwijgen, dan kunnen we u daarin niet ongelijk geven. Ons gedrag is daar maar al te vaak naar. En daarom is biddag ook een dag van verootmoediging. Dat we het u belijden, waarin we u tekort deden en tekort doen. Want u hebt recht op alle eer en aanbidding en gehoorzaamheid en volgzaamheid. Heere God, wat is ons leven wat dat betreft gerafeld. Ook al zijn er momenten dat we naar totaalheid van toewijding aan u verlangen. Het blijkt telkens weer in ons leven, ook na ontvangen genade, dat we nog niet op de nieuwe aarde zijn. Nog niet voor de troon staan. Dat blijkt telkens weer. En Heere God, dat zeggen we niet om ons te verontschuldigen, want we kunnen onszelf met onze tekorten alleen maar beschuldigen. Met de rafelranden van ons leven schuilen we bij u, Heere Jezus, u bent het brood dat uit de hemel is neergedaald. U, Heere Jezus, bent genadebrood. En laat ieder van ons van u eten. Hongerigen naar u, die zult u verzadigen. Wat een voorrecht, Heere, dat de kerkdeur nog niet is dichtgegaan. Maar dat er een kerkdienst kan zijn waar u spreekt. En laat dat ook vanavond gebeuren, dat we uw stem opvangen. We danken u dat we als gemeente weer in zijn geheel mogen samenkomen. Tussen biddag 2020 en biddag 2022 liggen twee gehavende kerkelijke jaren. Twee jaren gehavend gemeenteleven. Vandaag weer voor het eerst als gehele gemeente samen. En dat maakt deze biddag ook tot een dankdag. Uw naam zij op het allerhoogst geprezen. En dat wij in vrijheid en in vrede naar de kerk kunnen gaan, daar zijn we dankbaar verlegen mee. Als we juist ook in deze weken denken aan onze Oekraïense medemensen die op de vlucht zijn of zich staande proberen te houden te midden van het oorlogsgeweld. Ontferm u, Heere, over Oekraïne en bekwaam de leiders daar in standvastigheid. En geef de internationale gemeenschap ook wijsheid om te helpen waar kan, zonder dat ze het conflict groter maken. Heere, wat hebben we een wijsheid van u nodig. Het is zo ingewikkeld. Geef inzicht aan de regeringsleiders om op een adequate manier hulp te bieden, opvang te organiseren en gastvrij te zijn richting mensen die alles hebben moeten verlaten en niet weten of ze daar ooit nog terugkomen. Ontferm u. U bent het Heere die hoeft te spreken en het is er. Zou u uw stem willen verheffen, zodat de Russische agressor een halt wordt toegeroepen. Zodat Poetin en de zijnen tot het inzicht komen dat deze oorlog zoveel leed en ellende teweeg brengt bij alle die ermee te maken hebben. We bidden voor het Oekraïense volk en we bidden voor het Russische volk die een afkeer heeft van deze invasie en verbinding zoekt met de inwoners van Oekraïne. Zegen ook alle hulpheren die in Nederland en andere Europese landen wordt geboden. Wees ook met uw kerk in Oekraïne. Met jongeren en ouderen die uw naam belijden, die u lief hebben, die u dienen. Laat woorden uit de Bijbel voor hen bronnen zijn van troost en moed. Heilige Geest, draag die woorden hun leven binnen. En geef dat in liefde van de medemens het licht van uw aangezicht mag worden opgemerkt. Zegen ons bij de opening van het woord en open ons hart voor dat woord. Opdat deze biddag ook voor ons hier in de kerk en thuis een dankdag zal zijn. We bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik nodig u uit met mij het evangelie van Matteüs te openen, wel het 15e hoofdstuk. We beginnen met elkaar te lezen bij vers 21 en we lezen tot en met vers 28. En de schriftlezing is ook de tekst voor de woordbediening vanavond. Op deze biddag lezen we het smeekgebed van een vrouw in nood. Matteüs 15, vers 21. En Jezus ging van daar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw die uit dat gebied kwam, riep naar hem: Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord. En zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem: stuur haar weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei: ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei: Heere, help mij. Hij antwoordde echter en zei: het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Ze zei: ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar: o vrouw, groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de woordverkondiging uit Psalm 86. Nee, dat zingen we na de preek. 141. 141, vers 1 en vers 2. 2, Psalm 141, het eerste en het tweede vers. Mijn gebeden met opgeheven handen klimmen voor uw heilig aangezicht als reukwerk. 1 en 2 van 141. Zal u bediend worden, gemeente, uit Matteüs 15. We staan stil bij de gelezen geschiedenis. Ik schreef als thema boven de preek: getest geloof en gebed. Getest geloof en gebed. Vandaag zomaar twee kerkdiensten midden in de week, gemeente. Wie niet beter weet, die zou denken, wat zou er nou toch bij de kerken aan de hand wezen? Twee kerkdiensten op woensdag. Het is toch geen kerkelijke feestdag, Pasen of Pinkster of zo? Als ze nou morgen aan jou en aan u vragen, en wat heb je woensdagavond gedaan? En je zou zeggen, nou, er was bij ons biddag voor gewas en arbeid en ik ben naar de kerk geweest. Dan kan je misschien wel afwachten dat er aan je gevraagd wordt, en waar is dat nou eigenlijk goed voor? Wat zouden we dan zeggen, gemeente, als ons gevraagd wordt waarom we biddag houden? Of zouden we kunnen zeggen, biddag is voor ons christenen een soort reminder. Een herinnering eraan dat wij mensen misschien wel heel veel kunnen, maar dat we niet alles in de hand hebben. En daar zullen de meeste Nederlanders het wel mee eens wezen, denk ik, na 2 jaar coronabeperkingen. Maar als christen zeggen we er nog wat bij. Wij weten ons heel afhankelijk van onze God. En daar willen we graag op de tweede woensdag van maart bij stilstaan. Extra bij stilstaan. En juist op biddag oefenen we ons om een heel bescheiden plaats in te nemen tegenover de heilige God. Van wie we zeggen dat hij de schepper is van de hemel en van de aarde. Van wie we zeggen dat hij de God van Israël is. Van wie we zeggen dat het de Heere van de wereld is. Ja, je kan er misschien op wachten dat morgen een collega tegen je zegt, en jij denkt dat dat helpt, bidden. Helpt bidden. Ja, bidden werkt. Maar niet altijd zoals we verwachten. Je krijgt, tenminste dat vind ik, je krijgt er niet altijd goed zicht op hoe God gebeden verhoort. Stel dat we daar nou wel zicht op zouden hebben, gemeente, dat wij nou precies wisten hoe God gebeden verhoort. Zouden we dan van bidden niet een soort machine gaan maken? Zo van, jij bidt en God draait. Dan wordt God een soort loopjongen van ons. En dat is nou misschien wat we op biddag juist moeten afleren. Niet God is onze loopjongen. Wij zijn loopjongens van hem. En daarom vragen we op deze biddag, Heere God, wilt u tot ons spreken, want we luisteren. Ik hoor ook in het tekstgedeelte van vanavond, gemeente, iemand bidden. Heere, help me. Het is een gebed van een vrouw. En je zou denken, gemeente, bij het eerste gehoor, dit gebed dat moet als muziek geklonken hebben in de oren van de Heer Jezus. En gemeente, u en ik, wij zouden eigenlijk verwachten, Jezus kennend, dat hij alle minuut antwoord geeft. Dat hij gelijk reageert op dat smeekgebed van die vrouw. Ja, we weten ook met elkaar dat Jezus soms ook kan zwijgen. Dat weten we. Want als men een vrouw bij Jezus brengt die op overspel is betrapt en de aanbrengers die staan erop te wachten dat Jezus een veroordelende vonnis zal uitspreken, dan blijft het stil. Dan zwijgt hij. Zoals hij ook zwijgt als hij verhoord wordt door de hoge priester. Maar nu, een zwijgende Jezus met een smekende vrouw tegenover zich. Dat is voor ons een vreemde combinatie. Want we zouden denken, gemeente, we zingen het toch? Op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Dat is toch waar? En we zingen het toch? Wie mij aanroept in de nood vindt mijn gunst oneindig groot. Hoe zit dat nou? Hier een roeper en het blijft stil. Gemeente, weet u waar dat mee te maken heeft? Met de plek waar Jezus op dit moment is. Daar heeft het mee te maken. Want we hebben in vers 21 gelezen dat Jezus van daar wegging en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon. Wat doet Jezus? Hij trekt zich wat terug. Nou ja, daar is aanleiding voor. Want hij is in gesprek, in discussie geweest, kan ik beter zeggen, met de Farizeeën. En zeggen, hebben met elkaar gesproken van wat is nou rein en wat is nou onrein. En de Farizeeën die ergeren zich er mateloos aan wat Jezus zegt. Zeker toen hij had gezegd dat zij het woord van God en het woord God wel op de lippen nemen. Ze praten wel over God, maar ze leven niet met God. Nou, toen waren de rapen gaan natuurlijk, toen Jezus dat zei. Ze moeten Jezus niet. Dus in heel Israël loopt Jezus op tegen verzet vanuit de relietop. En Jezus trekt zich terug. Dat is wel gevaarlijk, gemeente, als Jezus een paar stappen achteruit doet. Dat kan dus, hè? Over Jezus praten. En dan toch niet doen wat hij zegt. Over Jezus praten. Over Jezus horen. Maar niet achter Jezus als volgeling aangaan. Dat kan. Maar Jezus zegt, daar word ik wel moe van zo'n soort godsdienst. Kunnen we ons voorstellen, gemeente, dat Jezus wat afstand neemt van jou, van u, van mij, dat hij afstand van ons neemt en ons overlaat aan onze eigen ideeën als wij hem niet gehoorzamen? Gemeente, stel nou dat hij dat doet, hè, dat hij een paar stappen achteruit doet en ons even overlaat aan onze ideeën. Wat moet daar nou van terechtkomen, denkt u? Jezus vertrekt naar het noorden. Jezus komt in het land van Tyrus en Sidon. Je zou kunnen zeggen, dat is heidens gebied. Matthäus vertelt dat er een Canaanese vrouw komt. Canaanees bedoeld is Canaanitisch. Dat is een naam die we kennen uit het Oude Testament. De Canaanieten, dat was de bevolking die in Israël woonde voordat Israël er kwam wonen. En men had zo zijn eigen goden, de Baals voornamelijk. Gemeente, Jezus komt in het gebied dat we kennen als het terrein van koningin Izebel. U zegt, oh, die linken we deze goddeloze vrouw aan de goddeloze man, koning Ahab. Apart, hè? Uit het land van Izebel komt een vrouw naar Jezus. Apart. Maar ook mooi. Je zou dat niet hebben verwacht. Ze heeft dat op haar hart. Dat heeft met de thuissituatie te maken. Haar dochter is ziek. En niet zo'n klein beetje ook. Wat zien we gebeuren, gemeente? Er komt een naamloze vrouw voor haar naamloze dochter, die te maken heeft met nameloos verdriet. En in de knoop zit. Bezeten. Door een handlanger van de Satan. Bezeten. Wat we ons daarbij voor moeten stellen. Der leven wordt bezet. Ingenomen is er leven. Geen vrijheid. Dan ook geen blijheid. Gebondenheid dus. Dit kind heeft geen regie meer over haar eigen leven. Gemeente, het is wat als boze machten het leven van je kind kapot maken. en je hebt als ouders het toekijken, dan voel je je machteloos. De nood van je kind, dat is de nood van je als ouder. En als je kind nou geen kant op kan, ja, dan moet je als ouder in beweging komen voor je kind. Kijk maar bij deze vrouw. Wat haar kind niet vraagt, vraagt deze moeder. Je zou kunnen zeggen, deze vrouw, dat is nou het voorbeeld van voorbidder zijn. Ze doet voorbeden voor haar kind. Ze gaat met de nood van haar kind naar Jezus. Ik dacht, gemeente, dat hier een boodschap naar ons toe loopt. Deze vrouw gaat met een vraag voor haar omgeving, laten we het zo maar zeggen, naar Jezus. Deze vrouw zoekt heelheid voor haar kind. Op deze biddag, gemeente, daar bidden we onder andere om een zegen voor het gewas, alles wat gezaaid en geplant wordt en is, alles wat groeit en bloeit en bloeien gaat, met het oog op ons eten. We bidden voor ons werk. We bidden ook vandaag voor de verbanden waar we deel van uitmaken. We denken dus aan de gezinnen waar we uitkomen. Het gezin dat je mogelijk zelf hebt. De familie, je vrienden, de buurt. En je kan je afvragen, waar bidden we dan voor, hè? Waar bidden we voor? Nou, deze vrouw, die bidt dat haar kind genezen wordt, geheeld wordt, bevrijd wordt. Ik dacht dat hier een leerpunt lag, gemeente, als het gaat over heelheid. Is dat niet een gebedsonderwerp voor ons? Om heelheid in het leven van je kind of kleinkind. Heelheid. Als er in je buurt, in je familie, in je gezin, in je kennissenkring zich een scheiding aan het voltrekken is. Bidden om heelheid. Heere, wilt u bij elkaar houden wat bij elkaar hoort? Ik denk ook aan heelheid als er sprake is van oneenigheid binnen de familie of binnen een bedrijf of in de werkkring. We bidden voor heelheid voor mensen die ziek zijn, die psychisch in onbalans zijn, of die lichamelijke ongemakken hebben of nog veel erger dan dat. Op biddag bidden we om heelheid. Ook in de relatie met God. We kijken eens naar onszelf, gemeente. Hoe is onze relatie met de Heere? Is er een genadige relatie? Of ga je in je uppie door het leven? Want een genade is het, hè? Als je van genade mag leven. Dan hebben we toch ook oog voor mensen om ons heen. Kinderen, kleinkinderen, ouders, vrienden van wie je zegt het zijn schatten van mensen. Economisch en maatschappelijk gaat het hen voor de wind. Geen sores, maar als ik nou eens kijk naar hun relatie met God. Beter gezegd, het gebrek aan een relatie met God. Dan zie ik dat velen hun eigen gang gaan en dat God niet meedoet, niet mee mag doen. Of misschien alleen mee mag doen op het moment dat het hun uitkomt. Mensen om ons heen die, het klinkt misschien zwaar, bezeten zijn. Bezeten van, ja, waar kan je al niet van bezeten wezen? maar los van God. Geeft dat geen gebed voor ons, gemeente vanavond, voor onze naasten? Die bezeten zijn, maar zonder God leven. Hoeveel zijn er niet in Brugge? Wat dat betreft, gemeente, hebben we denk ik wel gezichten van mensen voor ons vanavond. Om voorbeden voor te doen. Voorbeden om heelheid met God en met mensen. We gaan terug, gemeente, naar Matteüs 15. Ziet u het een beetje voor u? Jezus met het leerlingenkorps om hem heen. En er komt nou een niet-Joodse vrouw opeens uit het niets naar hem toe. En moet je horen wat ze zegt. Je vraagt je af, waar heeft ze het vandaan? Here, kurios staat er. Dat betekent machthebber. Oftewel, u hebt het voor het zeggen in de hemel en op de aarde. U torent boven alle machten en krachten en goden uit. Mooi, hè? Dat nou notabene een mevrouw uit het land van Izebel hier de Zoon van God kon belijden als de kurios. Geweldig. In Israël zitten ze te harrewarren over wat is rein en onrein. En hier buiten Israël wordt Jezus erkend in wie die is. Een roep om Elios. U zegt Elios. Dat is toch die christelijke stichting voor geestelijke gezondheidszorg? In Dordt en in andere plaatsen een vestiging. Elios. Die kennen wij in Nederland als de geestelijke gezondheidszorg. Mooi eigenlijk dat dat woord betekent barmhartig of ontferming. Deze vrouw die roept Elios. Erbarm u. Deze vrouw die treedt op als een voorbidder. En je vraagt je af, wat zal deze vrouw nou van Jezus hebben geweten? Nou ja, niet zoveel denk ik. Ze zal niet veel meer hebben geweten dan deze titel. Maar gemeente, is dat trouwens belangrijk? Of moet je zeggen, je kunt beter met het weinige wat je over Jezus weet, wat van Jezus zeggen, dan dat je heel veel weet over Jezus en je doet er niks mee. Want de fariseeën die wisten veel meer over Jezus te vertellen dan deze vrouw. Maar ja, we weten hoe ze daarmee omgaan. Gemeente, Jezus zoekt ons niet als een discussiepartner. Maar hij roept ons tot bekering en tot navolging. En gemeente, eerlijk is eerlijk, wij met elkaar, wij weten veel, veel meer over Jezus en over het evangelie dan deze mevrouw zonder naam. Maar als wij onze Bijbelkennis, als we daar niet werkzaam mee zijn, als we dat begraven in onverschilligheid en er geen werk van maken, ja, dan heb je er ook geen voordeel van. Even een vraag, wat weten wij van Jezus? Nou, dat zal verschillend wezen voor ons. Maar ik zou ermee willen zeggen, gemeente, wat je ook weet over de Heere Jezus, doe er wat mee. Doe er wat mee in geloof. Doe er wat mee in je gebed. Deze mevrouw van vanavond is voor ons een voorbeeld. Ontferm u over mij. Ontferming, daar is het haar om te doen. En ze klemt zich vast aan Jezus en ze zegt, Heere, kurios. En daarmee zegt ze eigenlijk, ik beschouw u als iemand met koninklijke macht. Ja, dat is Jezus ook. Hij is een koning met een priesterlijk hart. Jezus is een priester. Een arts. Een arts zonder grenzen. Zo zou je hem kunnen noemen. Want hij is buiten Israël. Een arts zonder grenzen die op dit moment zijn mond niet open doet. Want Jezus zegt geen woord. Dat roept misschien vragen op. Je irriteert je misschien wat aan Jezus. Nou, is er iemand die klip en klaar u beleidt en doet u uw mond niet open? En toch, gemeente, is er bij u, bij jou, in deze geschiedenis ook niet een stukje herkenning? Ik bedoel, krijgt u in het geloof altijd à la minuut antwoord van God? Zijn er bij jou ook geen stilte in het gebedsleven? Komt het bij u ook niet meer dan eens voor dat je voor je gevoel denkt, waarom geeft God nou geen thuis? Lastig. Zeker als je dan ook nog die tekst in je hoofd voelt rollen. Bid en u zult gegeven worden. Klopt en er wordt open gedaan. Het lijkt allemaal niet van toepassing hier bij deze vrouw. Ik vind het dan wel heel leerzaam, gemeente, van deze mevrouw, dat ze niet gelijk omkeert en weer naar huis terugmarcheert. Met een boos hoofd. Ze blijft roepen. En dat vinden Petrus en de collega-discipelen niet zo prettig. Stuur er weg. Ze roept ons na. En gemeente, uit vers 24, daar blijkt indirect dat de discipelen hebben gevraagd aan Jezus of hij het verzoek van die vrouw niet zou willen inwilligen. Dat blijkt indirect in vers 24. Je zou dus ook de discipelen een soort voorbidder kunnen noemen. Ze nemen het een beetje op voor deze mevrouw. Ja, natuurlijk, ik ben het met u eens als u zegt, er zit ook een stukje eigenbelang in. Zeker. Geef haar wat ze vraagt, dan houdt ze haar mond, gaat ze weg en dan wordt het tenminste weer rustig. Dat zit er een beetje achter. Eigenbelang. Maar Jezus doet zijn mond niet open. En in vers 24 motiveert Jezus zijn gedrag. Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Oftewel, ik ben er voor Israël. Voor het volk van Abraham. Maar zeg jij, had God niet tegen Abraham gezegd, Abraham, met jou zullen de volken van de aarde gezegend worden. Mooie lijn, hè? Eerst de Jood, Israël, dan de niet-Jood. De volken buiten Israël. Heel mooi. Gemeente, waarom zwijgt Jezus? Omdat hij bezig is met de dingen van zijn vader. Hij kan haar niet geven wat ze vraagt, omdat zijn vader hem niet naar haar heeft gezonden. En toch wil Jezus deze vrouw ook niet afwijzen. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Gemeente, voelt u dat het hier in Matthäus 15 gaat over de verhouding met Israël en de volken? Eerst de Jood, dan de Griek. Of de vrouw ook gehoord heeft wat Jezus tegen zijn discipelen zei, dat weten we niet. Maar de vrouw die laat het er niet bij zitten. Ze komt dichterbij en ze knielt voor hem. En ze zegt, Heere, help mij. Apart, hè? Hoe hoger de nood, hoe korter het gebed. Of zegt u, dat herken ik wel bij mezelf. Hoe hoger de nood, hoe korter het gebed. Er kunnen van die situaties in je leven zijn, gemeente, dat je hart zo vol zit en je hoofd zo leeg is, dat je niet weet wat je bidden moet. Nou, dan mogen we Bijbelwoorden lenen. Dan mogen we psalmwoorden gebruiken om de nood van je hart te verwoorden. In drie woorden, gemeente, balt de nood zich samen bij deze vrouw. Heere, help mij. Ja, dan kan je natuurlijk zeggen, ik vind het niet zo'n heel origineel gebed. Nee. Bent u het met me eens dat het wel een authentiek gebed is? Heel persoonlijk. Dit gebed heeft iets eigens, want ze bidt, help mij. En het lijkt erop, gemeente, alsof de Heere Jezus haar afweert en toch de deur een beetje laat kieren. Het is niet behoorlijk om het brood van de kinderen te nemen en dat aan de honden voor te werpen. De deur kiert een beetje. Het geloof van deze vrouw wordt getest. En het gebed van deze vrouw wordt getest. Het brood is niet voor de honden, maar voor de kinderen. En nu ziet de vrouw de kans schoon. En ze zet, gemeente, bij wijze van spreken, de voet tussen de deur. En ze zegt, u hebt helemaal gelijk. Maar onder de tafel zitten ook honden en die rapen de kruimels op die er van de tafel vallen. Gemeente, hier gaat natuurlijk een gebruik achter schuil. Dat als men in Israël ging eten, dan had je geen water en zeep om je handen te wassen tijdens het eten. Je at met je vingers en als dan je vingers wat vet werden, dan nam je een stukje brood en daar veegde je je vingers mee af en dan liet je die kruimels vallen onder de tafel en dan was het natuurlijk gelijk hap, want er zitten huishonden onder de tafel. Wat bedoelt Jezus? Het genadebrood, het heil, de genade van God is voor de kinderen. Israël, bedoelt Jezus. Maar wat deed Israël met Gods genadebrood? Met Jezus, het brood van God uit de hemel. De fariseeën wijzen Jezus af. Mag ik het zo zeggen, gemeente? In zijn ongeloof richting Jezus verkruimelt Israël Gods genadebrood. Dat gebeurt in de dagen van Jezus. Het genadige brood wordt verkruimeld. Jezus wordt afgewezen. En nu Jezus in dit heidense land is, is er daarmee niet een grote kruimel van Israëls tafel op de grond gevallen. Wat Israël laat vallen, Jezus, mag die vrouw toch wel oprapen. Mooi, hè, die reactie van die vrouw. Maar de hondjes eten toch ook van de kruimels die van de tafel van hun bezitter vallen? Vasthoudend. Weet je op wie ze lijkt? Op eentje uit Israël. Die ook vasthield. Ik laat u niet gaan tenzij dat u me zegent. Jacob. Een kind van Abraham. Hier zien we hetzelfde. Het geloof van deze vrouw wordt getest. Het is nogal wat. Als je hoort het brood is voor de kinderen en niet voor de honden. Je zal zo eventjes op je plek gezet worden. Wat doet dat bij ons, gemeente? Stel je nou voor, gemeente, dat je bij een winkel in Zaltbommel komt en je reageert op een aanbieding uit de folder en ze zeggen, ja, maar dat is alleen voor de mensen die echt in Zaltbommel wonen. En jullie uit de binnendorpen, ja, je hebt pech. Voor jou is het niet. Nou, ik denk dat het bij de meesten van ons falikant verkeerd valt. Wat leren we hier nou van het Bijbelse geloof? De vrouw vraagt niet, ik moet dat brood hebben. Geef me dat brood. Ze vraagt een kruimel. Over bescheidenheid gesproken. Of gemeente, is dit niet juist een kenmerk van het echte geloof? Is dit niet het kenmerk van groot geloof? Jezus zegt het tenminste, hè? Dit is een groot geloof. Ik vind het zo bijzonder, gemeente, dat Jezus dat maar 2 keer zegt in zijn leven. Groot geloof. Hier tegen deze heidense vrouw en hij zegt het een keer tegen een heidense man. De Romeinse hoofdman. Beschamend voor Israël, hè? Voor de Joodse leiders die pochten het echte nageslacht van Abraham te wezen. Gemeente, waarom wordt dat geloof van deze vrouw nou groot genoemd? Ik dacht dat daar verschillende dingen bij te noemen zijn. Dat is omdat ze volhield. En dat ze Jezus aangreep op zijn eigen woorden van brood en hondjes. En ze geeft Jezus gelijk. Ik bedoel, ze zegt inderdaad, ik ben een heidin, ik ben een hondje. Ik heb er geen recht op het brood. Gemeente, is dat nou niet iets waarvan je zegt, oh ja. Dat is nou echt een kenmerk van Bijbels geloof, dat je als mens je plaats weet. Op je knieën dus. Op de grond. In stof. Gemeente, daar horen we thuis. In contact met Jezus. Dan leer je jezelf kennen als een niet rechthebbend mens. Ook al ben je gedoopt. Ook al ben je een verbondskind. Ondertussen ben je als Nederlander een niet-Jood en eten we van het door Israël verkruimelde genadebrood, Christus. Brood is niet voor de hondjes. Voelen wij ons te hoog, te goed voor deze betiteling hondje? Gemeente, als we een groot geloof hebben, dan denk je klein van jezelf. En dan denk je groot van de Heer Jezus. Groot is uw geloof. Het geloof wordt getest, maar ook het gebed van deze vrouw wordt getest. Waar is dat nou toch eigenlijk goed voor, gemeente? Dat getest worden door God. Nou, gemeente, als je een stukje metaal hebt waar roestplekken op zitten, dan pak je de staalborstel en dan ga je er eens flink over borstelen. Met de bedoeling om het staal weer glad en glimmend te krijgen. Nou, dat doet de Heere God ook. De Heere God gebruikt ook de staalborstel. Als die ons geloof en ons gebedsleven test. En dat doet hij met de bedoeling dat het geloof wordt verdiept. En dat de naam van God wordt verheerlijkt. En dat Gods eer gaat glimmen in ons leven. Gemeente, we voelen denk ik wel aan, als de staalborstel over je leven gaat, dan is dat heftig. Dan is dat spannend om dan op de Heere te blijven hopen. Voor hem in het stof te blijven liggen. En hem heilig lastig te blijven vallen met zijn eigen woorden. Gemeente, als we dan geloof beoefenen en het is een groot geloof, dan zal je zeggen, Heere God, u kunt van mij af, hoor. En als u over mij heen stapt, geef ik u groot gelijk. Als u me negeert, ik begrijp het. U hebt gelijk. Ik heb geen recht op vergeving. U hebt gelijk, Heer, ik heb geen recht op genezing. Heere God, ik heb geen recht op uw zegen. Ik heb geen recht erop dat u voor mijn eten en voor mijn drinken zorgt. Ik heb geen recht. En toch mag ik u wijzen op uw eigen woord. U hebt gezegd, wie zoekt zal vinden. Gemeente, deze vrouw die klemt zich vast aan de Heere met de nood van haar leven. Ik vond het zo mooi wat ik bij Luther tegenkwam. Luther die zegt van deze vrouw. Volgens Luther zegt deze vrouw, wat u ook doet, Jezus. Of u me nu een hond noemt, of een kat, of een rat, of dat je me een muis noemt. Of al daalde er een engel Gabriel van de hemel af. Het kan me niet schelen. Want ik moet voor mijn dochter zorgen. En daarom ben ik bij u. En dan Jezus' reactie. Mevrouw, u vroeg om Elios. Erbarmen, hier hebt u het. Je vroeg om een kruimel. En hoe gaat ze naar huis? Als een hond met een volle buik. Daar gaat een vrouw naar huis als een heilige kruimeldief. Laten we ze zo maar noemen. Een heilige kruimeldief. Verzadigd en vol. Vol van verwondering. De dochter werd gezond, oftewel de demon, de brokkenmaker, moest vertrekken. Jezus bracht heelheid, heiland. U bent een heiland met een priesterlijk hart. We ronden af. Biddag. Een reminder. Om afhankelijk van onze goede God te leven. Om een plekje in het stof in te nemen. Onze rechteloosheid te belijden. En geloof te oefenen. Door je vast te klemmen aan de woorden van Jezus. Nog één ding. Die geschiedenis van vanavond, gemeente. De geschiedenis van het kinderbrood en de kruimels voor de honden. Die staat tussen twee geschiedenissen in. Twee geschiedenissen van een wonderbare spijziging. In Matteüs 14, daar lees je dat Jezus een menigte voedt en er blijven 12 korven over. Christus is genoeg voor de 12 stammen van Israël. En als Jezus straks uit het land van Tyrus en Sidon is teruggekomen, vindt er opnieuw een broodwonder plaats. En nou blijven er 7 korven over. Genoeg voor de 70 volken van de wereld. Mooi, hè, dat Jezus genoeg heeft en genoeg geeft aan Israël en aan de volken. Amen. Gemeente, we gaan zingen. Nu wel uit Psalm 86. Daarvan de versen 3 en 5. Wie u aanroept in de nood en al de heidenen, de volken, zullen tot u komen. De versen 3 en 5 van 86. Gemeente, laten we samen bidden en danken. We danken u, Heer Jezus, dat u een koning bent met een priesterlijk hart. U hoort deze vrouw en op uw tijd verhoort u haar gebed. We danken u dat u een voorbiddende priester bent voor uw leerlingen. Een voorbidder voor het aangezicht van uw Vader en onze Vader. Uw voorbidder is zo leerzaam voor ons. Net als de vrouw uit de geschiedenis, ze bad om erbarmen, om Elios voor haar nabije omgeving, voor haar kind. Wij bidden u, Heilige Geest, vervul ons hart met ontferming. Ontferming voor de mensen om ons heen. De mensen in onze buurt. In ons familieverband. Vervul ons met ontferming voor elkaar. Deze vrouw die kwam bij u voor haar bezeten kind. Heere God, waar kunnen wij mensen van 2022 al niet bezeten van zijn, bezet van zijn, vol van zijn? Zodat er gebondenheid is en geen openheid naar u en ook geen openheid naar elkaar. Uw Elios, uw erbarmen, dat vernieuwt ons leven. Zorgt voor ruimte, voor heelheid met u, voor heelheid onder elkaar. Zegen het werk, Heere, van Stichting Elios, die een specialist is om vanuit het geloof in u geestelijke gezondheidszorg te bieden. We bidden u voor het werk van de VGGZ in Nederland. Als er geholpen wordt om mensen die vastgelopen zijn, die gebonden zijn, opgesloten in donkere machten en krachten, opgesloten in zichzelf, gebonden aan dit of dat. Heere, u kan met uw kracht mensen in de vrijheid zetten. En daar ook mensen voor gebruiken, professionals, om mensen die gebonden zijn vrijheid te geven. Waar persoonlijke psychische onbalans is, evenwicht te brengen. Waar somberheid en donkerheid is, uitzicht te brengen. Gedenk hen, gedenk alle zieken, als de krachten van het lichaam temperen, als de spankracht van de geest minder wordt, als de tent van het lichaam wordt afgebroken, geef met uw genade licht zicht op Christus, uw Lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Op deze biddag leggen we ons dagelijks werk voor u neer, ons schoolwerk, onze studie, het examenjaar waar we in zitten. We bidden u, zegen, Heere, het werk van onze handen en van ons hoofd. Wees met alle heren die door ziekte of handicap niet kunnen meedoen in het arbeidsproces. Stel hen op een andere manier tot een zegen. We bidden u voor het werk dat op het land of in de kas of op het bedrijf of in de fabriek of op de boerderij of in het kantoor mag worden gedaan. Laat alles wat gezaaid en geplant wordt onder uw zegen mogen groeien, opdat er vruchten en gewassen rijpen, zodat mensen en dieren te eten zullen hebben. Wees met hen, Heren, die zorgen hebben bij de bedrijfsvoering, vanwege het onzekere economische bestel, de energieprijzen, de onzekere markten. Omring hen, Heren, met uw gunst en geef wijsheid en bovenal een afhankelijk leven van u. We bidden u, Heren, voor de mede-Nederlanders onder ons, die zich aangewezen weten op de hulp van de voedselbank en voor wie de energie een actueel probleem is. Zegen het sociale werk van de overheid en de kerk in deze. Vandaag biddag, Heere, voor gewas en arbeid, maar ook biddag voor het geestelijke leven. We bidden u, Heere, doorwaai de hof van deze uw gemeenten. Doorwaai ons met de kracht van uw geest, opdat geestelijk doden tot leven komen en jongeren en ouderen die u kennen mogen, door u en door uw woord en door uw geest vruchten dragen van barmhartigheid, van liefde, geduld. Geduld met de medemens en liefde tot u. Zegen met het oog hierop de kerkdiensten, de samenkomsten van de clubs en de verenigingen, de catechese rondom uw woord. Gedenk uw wereldwijde kerk. Wees met de kerk waar die vervolgd wordt door politieke onderdrukking of door godsdienstige onderdrukking. Laat uw nabijheid worden beleefd. Zegen uw kerk in Nederland. Laat zij in de donkerheid van onze tijd licht mogen verspreiden. We bidden u voor Israël. Israël verkruimelde u, Heer Jezus, als het brood van Gods genade. Maar u laat Israël niet los. Maak Israël hongerig naar de zoon van uw liefde. Opdat eenmaal en de volken en Israël zich samen mogen verblijden in uw daden. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Gemeente, de slotzang is uit Psalm 145. En daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. En vers 6. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 2 en 6 van 145. Gemeente, ga heen in vrede. Draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.